Welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Suveert, voorganger, spreker in deze gemeente en oprichting. Ik wens u vanaf deze plaats ook een rijke zegende Sabbat alvast toe en ook een rijke zegende les die we vandaag willen leren vanuit Romeinen 4. De vorige week hebben we geleerd dat we alleen door ons geloof in Jezus Christus en zijn verlossingswerk gerechtvaardigd worden door God en voor God. Dat geloof, dat begint bij het aannemen dat Jezus Christus Gods Zoon is, dus God zelf is, in de persoon van de Zoon, die als mens op aarde is gekomen door de geboorte, door de maagd Maria, die als jonge vrouw ook in Gods ogen genade vond, omdat ze rechtvaardig was, dus oprecht, zuiver, eerlijk, rein was voor God. Het geloof ook dat Hij u redt door zijn bloed dat op Golgotha is vergoten, gevloeid heeft, en dat u deze redding kunt ontvangen door u te bekeren tot God. Vandaag bestuderen we het volgende hoofdstuk, dat is Romeinen 4, waarin de apostel Paulus ons uitlegt dat Abraham door het geloof is gerechtvaardigd en wat dat betekent voor ons. We lezen allereerst de hele, hoofdstuk, het hele hoofdstuk Romeinen 4. Ik lees u voor uit mijn Bijbel, dat is de Herziene Statenvertaling die ik gebruik. Lees u gerust mee in uw eigen vertaling, zodat u het begrijpt in de woorden die u leest. Wat voor u het, het beste is om te begrijpen. Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham onze vader wat het vlees betreft verkregen heeft? Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend, maar naar genade, maar naar wat men hen verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken, wel zalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Wel zalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? Wij zeggen immers dat Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Hoe is dat dan toegerekend? Toen hij besneden was of als een onbesnedene? Niet als besnedene, maar als onbesnedene. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was, opdat hij een vader zal zijn van alle die geloven, hoewel ze onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden, en om een vader te zijn van hen die besneden zijn, van hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham, dat hij had toen hij nog onbesneden was. Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan, dat hij een erfgenaam van de wereld zal zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Immers, als zij die uit de wet zijn erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden. En is de belofte teniet gedaan. De wet brengt immers toorn teweeg, dus boosheid. Want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het uit het geloof, opdat het zal zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zal zijn voor het gehele nageslacht. Niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot de vader van vele volkeren gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij zijn. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er te volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in hem die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtreding is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. De apostel Paulus vervolgt hier zijn uitleg over het belang van het geloof in God, in Jezus Christus en zijn verlossingswerk en zijn evangelie, om daardoor gerechtvaardigd te worden door God. Hij neemt in zijn uitleg ook de situatie van Abraham en Sara mee en onderstreept dat Abraham door God gerechtvaardigd werd door zijn geloof in God en in zijn belofte aan hen, en dat dit plaatsvond voordat God zijn verbond instelde met Abraham en bevestigde met Abraham met als teken van dat verbond de besnijdenis na het vlees. Deze uitleg is met name voor de Joden en de Joodse christenen heel erg belangrijk, omdat zij altijd geleerd hadden gekregen en hebben gekregen dat de besnijdenis na het vlees onderdeel uitmaakt van hun geloofsrelatie met God en dat die besnijdenis na het vlees het teken is dat zij deel uitmaken van het verbond van God met Israël. En om met name aan hen, maar ook aan alle andere christenen uit te leggen dat alleen het geloof rechtvaardigt voor God en de vleeselijke besnijdenis door Christus' offer en zijn opstanding overbodig is geworden, legt hij zoveel nadruk op zijn uitleg over de besnijdenis. We hebben het daar ook al eerder over gehad. En daar hebben we ook in geleerd dat de apostel Paulus ons leert dat de besnijdenis van het hart geldig is voor God. En dat deze besnijdenis ook, dat hebben we ook gelezen toen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament betekent dat we geloven in de bekering tot God, en Nieuw Testament is gezien ook in het geloven in het totale verlossingswerk van Jezus Christus en zijn evangelie, en dat God dit offer van Jezus heeft aanvaard als het ultieme offer voor alle mensen. Daardoor is de weg voor alle mensen op aarde vrijgemaakt, om zich te kunnen bekeren tot God en door die bekering gerechtvaardigd te worden en daardoor dus deel uit te maken van het universele volk van God. Met deze uitleg toont de apostel Paulus ook aan dat Gods volk niet bestaat uit alleen het volk Israël, en dat de christenen uit de heidenvolkeren er zo'n beetje bij horen. Nee, Gods volk bestaat uit Joden en niet-Joden die gerechtvaardigd zijn uit het geloof in God, zijn macht, zijn belofte, zijn werk, en dus ook uit het geloof in het evangelie van Jezus Christus, in zijn overwinning op Golgotha over de macht van de zonde en de macht van de Satan en in zijn opstanding, hemelvaart en zending van de Heilige Geest aan zijn volk op aarde om hen te leren Gods woord te verstaan en te begrijpen en daarna te leven tot eer van God. Gods volk is met name door het verlossingswerk in Jezus Christus uitgebreid tot de universeel volk, Dat bestaat dus uit bekeerde mensen uit alle volkeren, uit alle tijden. We lezen in de Bijbel, en met name in het Oude Testament, dat er ook voordat Jezus Christus zijn werk begon, al mensen waren die God dienden en die niet tot het volk van Israël behoorden. Maar het overgrote deel van Gods volk bestond toch echt uit dat uitverkoren volk van God, die nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, die uitgroeiden tot een groot volk en door Mozes uit Egypte geleid werd onder toezicht en met hulp van God, van de God van Abraham, Isaac en Jacob. De profeet Jesaja, die profeteerde ook over het verlossingswerk van Jezus Christus, en dat weten we wel, met kerst wordt dat al vaker aangehaald, die mooie verzen, over dat hij de raadsman is enzovoort. Maar ook over dat effect van het goddelijk plan op het volk van God profeteerde hij. En dat lezen we in Jesaja 52 en ik lees die voor vers 13 tot en met 15. Zie, mijn knecht, dat is Jezus, zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht, maar dan meer dan van iemand anders en zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan, want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Precies zo is de profetie van Jesaja in vervulling gegaan en gaat het nog steeds in vervulling tot op deze dag en zal het in vervulling gaan tot op de dag van de wederkomst van onze koning der koningen, Jezus Christus. Het evangelie van Jezus Christus werd door de apostelen en de herders over de door hen gestichte gemeente verkondigd en door de hen opvolgende voorgangers, handelingen, evangelisten en alle christenen tot op deze dag en alle komende dagen tot de wederkomst van Jezus Christus verkondigd onder alle volkeren op de aarde. Zoals ik u al eerder heb uitgelegd, is rechtvaardiging door God niet te verdienen door zich te houden aan de wetten, verordeningen en bepalingen die God het volk Israël oplegde. Want enerzijds lukte het niemand van de Joden om zich 100% aan die wetten, verordeningen en bepalingen te houden, waardoor een ongerechtigheid bleef bestaan voor God. Doordat zij de wetten, verordeningen en bepalingen geleerd hadden gekregen, waren zij zich ook bewust van hun overtredingen van de wet. En doordat zij zich bewust waren van hun overtredingen van de wet, hadden zij dus een grotere verantwoording af te leggen over hun zonde tegen God. Want, zo leren we uit dit gedeelte ook, en hebben we ook al eerder geleerd, kennis van de wet geeft de daarbij horende verantwoordelijkheid naar God toe over het overtreden van de wet van God. Dat is hetzelfde als in de praktijk. Als u nooit hebt gehoord dat iets niet mag, en u doet dat, dan overtreedt u wel die wet, en u bent wel schuldig, maar uw verantwoordelijkheid daarin is wel beperkt. Want u wist het niet. Maar zodra u er kennis van hebt genomen, en dat hebt gehoord, gelezen, en zeker als je het geleerd hebt gekregen, dan is uw verantwoordelijkheid groter. En dat geldt voor ons in alle dag, op alle gebieden. Overtreed u de wet, overtreed u de normen en waarden van onze gemeenschap, overtreed u de wetten van ons land, en zeker overtreed u de wetten van God, dan ben je schuldig. En hebt u een grotere verantwoording af te leggen voor de rechters van deze aarde, maar ook voor God, over uw overtreding. En dat zal zich dus ook uiten in de gevolgen van de zonde of van de overtreding van die wet. In de strafmaat. Maar even terug naar ons thema. Daarom werden die Joden dus door God ook schuldig bevonden onder de wet. De heidenen kenden die wetten, verordeningen en bepalingen niet. En werden daar dan ook niet verantwoordelijk voor gehouden. Voor God. Uiteraard heeft God de universele wet, de wet van de 10 geboden, in het geweten gelegd van alle mensen. Ook zonder dat ze die hebben geleerd. Het geweten zegt je van oeps, dit moet ik niet doen. En als je het dan toch doet, overtreed je de wet van God die geschreven is in je hart, in je geweten. En ben je daardoor schuldig voor God. Maar die wetten van Mozes, die God aan Mozes heeft gegeven voor het volk Israël, om hen, van hen een uitverkoren volk te maken, een afgezonderd volk uit alle volkeren, maar ook om hen te helpen te leven zoals God dat wil, ook in het Oude Testament. En als ze die wetten dan overtreden, ja, dan zijn ze toch wel heel erg schuldig voor God. En toch zijn beide, Joden en niet-Joden, niet gerechtvaardigd door God en zijn ze beide onrechtvaardig voor God. Daarom hebben ook zowel de Joden als de niet-Joden de genade van God nodig door de bekering van hun zonden tegen God. En deze genade van God verkrijgen is alleen mogelijk door het evangelie en verzoenoffer van Jezus Christus aan te nemen en zich berouwvol te bekeren tot God in geloof van het verkrijgen en aanvaarden van de genade van God. Ik lees u enkele versen voor die deze uitleg bevestigen. Johannes 1, vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Ik kom er dadelijk op terug. Handelingen 11, vers 20 tot 24, tot en met 24. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekende en de Heere Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen, en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente in Jeruzalem te oren, en ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd, en spoorde hij hen alle aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof, en er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. In het voorgelezen vers uit het Evangelie van Johannes zien we het onderscheid bevestigd tussen de wet van Mozes en de genade en waarheid van Jezus Christus. De wet is de letter van de wet, waaraan de Joden zich moesten houden. Maar door Jezus Christus is de waarheid en de genade van de verzoening van God met de mensen gerealiseerd. En in het voorgelezen gedeelte uit Handelingen wordt verwezen naar de genade van God die zichtbaar werd doordat mensen het evangelie van Jezus Christus hoorden en geloofden en zich bekeerden tot God, waardoor er een gemeente tot stand kwam die door Gods genade alsmaar groter werd. Dus genade van God is enerzijds de vergeving van God aan de mens, die zich tot hem bekeert, en anderzijds is dat ook de bevestiging van God door de inspanning van het evangelisatiewerk te zegenen, door bekeerde mensen aan de gemeente toe te voegen, en hen te leren hoe God te dienen en hoe een gemeente te vormen en te blijven. En te groeien natuurlijk. Deze beide zijn ook niet los van elkaar te zien. Want als mensen zich bekeren, dan komt dat doordat zij het evangelie uitgelegd krijgen en dat evangelie van Jezus Christus geloven en zich daardoor bekeren tot God. Deze christenen vormen samen een gemeente rond diegene die hen het evangelie heeft uitgelegd. Door de genade van God verspreidt het evangelie van Jezus Christus zich dan verder en worden steeds meer mensen toegevoegd aan de gemeente en wordt het geloof van de gemeente in Gods genade en kracht bevestigd door God en krijgt het de ruimte ook om verder te groeien. De apostel Paulus verwijst in zijn uitleg ook naar dat geloof van Abraham en Sarah, die 25 jaar lang hebben moeten wachten op de vervulling van die belofte van God, dat God hen zou zegenen met een zoon uit wie een groot volk zal ontstaan. Ondanks de hoge leeftijd van Abraham en Sarah op die dag dat God hen deze belofte deed, heeft Abraham geen dag en geen moment getwijfeld aan de vervulling van deze belofte door God en zag hij uiteindelijk die belofte in vervulling gaan op zeer hoge leeftijd. Abraham was toen al 100 jaar oud, ongeveer, staat er, en Sarah was 90 jaar oud, toen God zijn belofte inloste en Isaac geboren werd. Abraham gaf God altijd de eer in zijn leven. Hij bleef in die jaren verwachten God volledig vertrouwen in dat wonder dat God ging doen aan hem en zijn vrouw. Hij geloofde en bleef ook geloven in die almacht van God. En daarom is God gerechtvaardigd door zijn geloof door God. Laat dit geloof van Abraham een bemoediging zijn voor u, broeders en zusters en geliefde toehoren. Dat als God u iets heeft beloofd, God u dat ook gaat geven in uw leven. Het enige wat u hoeft te doen, is God volledig vertrouwen en geloven en alles wat u van God verwacht in dat geloof, zal God u geven. Dat we niet zeggen dat God onze aardse dromen allemaal maar laat uitkomen, ondanks dat u dat misschien wilt geloven. Maar dat we wel zeggen dat alles wat God u beloofd heeft, hij in uw leven laat uitkomen, omdat hij uw geloof niet beschaamt en u genade geeft om in zijn naam te geloven in zijn macht en kracht om daardoor zijn evangelie te verspreiden en te bekrachtigen tot eer van God. Amen. Amen. En dat begint bij de rechtvaardiging door het geloof in het evangelie van Jezus Christus. Dat begint dus in zijn dood en in zijn opstanding te geloven. Want hij is om onze overtredingen van de wet, om onze zonden overgeleverd om gedood te worden. En om die reden is hij ook gedood. En heeft God dat laten gebeuren. En is hij door God opgewekt uit die dood om onze rechtvaardiging door God. En God heeft ons rechtvaardiging aangeboden en gegeven bij de bekering van ons. En hij heeft ons toen ook die vrede in het hart gegeven. Want daardoor weet u en merkt u in u dat u ook gerechtvaardigd bent door God. En door onze rechtvaardiging hebben wij ook toegang gekregen tot de genade van God en zijn Heilige Geest. En broeders en zusters, wat dat precies inhoudt, en wat dat betekent, ook in de praktijk, in ons dagelijks leven als christen, dat gaan we zo God wil vanaf de volgende week en de volgende hoofdstukken uit de Romeinenbrief leren. Van de uitleg van de apostel Paulus, en de verwijsteksten die erbij staan, de uitleg die Gods Geest ons geeft. Ik wens u dan ook Gods rijke zegen toe in het biddend overdenken van deze korte Bijbelstudie van vandaag. Lees dat ook na, hoor dat ook na, luister het na op via onze website www.godswareliefde.nl, zodat u het nog eens een keer kunt herhalen. Het is misschien snel gegaan, Maar samen met het Bijbelgedeelte en de teksten die ik heb aangehaald, kun je dat nog eens rustig overdenken. In samenhang met de Bijbelstudie van vorige week en ook van de weken ervoor. Ook met de paasstudie die we hebben gehouden. Van over het lijden en het sterven en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Waarnaar hier ook verwezen wordt. Overdenk dat ook allemaal. En ga na of u gerechtvaardigd bent voor God. En ga ook na en lees alvast dat hoofdstuk 5. Zeker dat eerste gedeelte eruit. Van om te kijken of dat in uw leven merkbaar is. Is dat niet merkbaar, dan moet u een onderzoek doen met God in gebed. Van of u wel gerechtvaardigd bent. En is dat wel merkbaar, dan dank God daarvoor. Dank God voor zijn genade. Want het is niet gemakkelijk om staande te blijven in deze tijd vol van verleidingen, vol van misleidingen, vol van drukte in ons leven en vol van alles wat op ons afkomt. En het is ook niet gemakkelijk om te blijven geloven in Gods goedheid, om te blijven geloven in Gods almacht, om te blijven geloven dat God zijn belofte stand houdt aan u en in vervulling laat gaan, als u daarop moet blijven wachten. En misschien is het een korte tijd dat u moet wachten, maar misschien is het ook zoals bij Abraham en Sarah, dat u wel 25 jaar bijvoorbeeld moet wachten op het in vervulling gaan van die belofte van God aan u. En dan denk ik aan relaties. Dan denk ik aan het krijgen van kinderen. Dan denk ik aan het krijgen van werk. Dan denk ik aan een bediening die waarnaar u verlangt in het werk van God. Dan denk ik aan zoveel dingen in uw leven, aan gezondheid. Misschien ben je ziek of gebrekkig en denk je van, ja God, wat is uw bedoeling hier nou mee? Van, is het niet dan beter als ik gezond word, zodat ik me volledig kan inzetten in uw werk? Dat die kwaal of dat gebrek bij mij weggenomen wordt. Broeder en zuster, denk aan wat God belangrijk vindt in uw leven. Wat God belangrijk vindt in zijn werk. Op de eerste plaats vindt hij het superbelangrijk dat u gerechtvaardigd bent door hem. Dat u rechtvaardig kunt staan voor hem. En is dat zo? Dan kunt u zich afvragen van wat is mijn taak in Gods werk? Wat wilt God dat ik doe? Van Abraham en Sarah leren we op de eerste plaats het blijven vasthouden aan het geloof in Gods belofte. En door dat geloof in ons leven te alle tijden, ondanks uw omstandigheden, ondanks wat u zelf allemaal wenst en voor toekomstdromen heeft, altijd God te eren en God op de eerste plaats te stellen. En als u dat doet, dan zegent God u. Dat wil niet zeggen dat u, als u ziek en gebrekkig bent, dat u gezond wordt gemaakt. Dat kan wel. Als dat Gods wil is. Als God daar een evangelisatiedoel mee heeft, bijvoorbeeld. En dan denk ik terug aan het getuigenis wat ik met Gods genade kon geven van een genezingsdienst in september 2017 in Rotterdam, waar toen een kleine thuisgemeente leidde, van waar die zuster, waar we in huis waren om die dienst te doen, dat ze zich liet zalven. Daar hebben we over gebeden samen, daar hebben we over gesproken samen. Die zuster die had alle doktoren en ziekenhuizen en alle mogelijkheden onderzocht en niemand kon wat vinden. Maar ondertussen viel ze wel af en af en af doordat ze niet kon eten. Ze kon alleen astronautenvoeding eten, bij wijze van spreken. Dat zijn van die preparaten om maar in leven te blijven. Van die kleine flesjes. Maar ja, dat is niet de bedoeling toch? Het is de bedoeling dat je een normale maaltijd kan eten. Van dat je lichaam dat tegen kan. En dat kon het niet. En uiteindelijk kwamen we erop uit, na al het bidden en lezen en bespreken, dat het Gods wil was dat zij zich liet zalven. Maar dan moest dat wel een evangelisatiedoel hebben. Dus we hebben allemaal mensen uitgenodigd, met name zij. Want ik was dan niet zo bekend in Rotterdam. Maar zij had familieleden en kennissen uitgenodigd, bekeerd, onbekeerd. En met name ook voor de onbekeerden, maar ook voor de bekeerden was het een bemoediging. Van, heb ik haar gezalfd zoals God dat in de Bijbel heeft voorgeschreven? En ik heb daarbij gebeden toen, van laat dat tot uw eer zijn, dat uw evangelie en uw belofte hierin bekrachtigd wordt. Voor iedereen, zodat niemand kan ontkennen dat u God bent. En daarom, met die reden, heeft God haar gezond gemaakt. Zodat iedereen die daar was, niet kon ontkennen. En ze waren allemaal stuk voor stuk op de hoogte van haar situatie. Want het waren allemaal bekenden van haar. En familieleden van haar. En of, dus vrienden, bekenden en of familieleden. En ze wisten allemaal hoe ze voor die tijd was, hoe ziek ze was, hoe slecht ze eraan toe was, tot op dat moment. En toen ik het amen had uitgesproken en haar gezalfd had, toen was ze gezond. Ze getuigde, ze liet het zien. Ze had gekookt voor de mensen terwijl ze geen hap kon eten. Maar na die zalving kon zij eten, ze was gezond. Ze was 100% gezond geworden. En dat heb ik nog 2 keer meegemaakt, dit soort dingen, in die tussentijd. Zowel telefonisch met een zuster, ook uit Rotterdam, een zuster voor mij volledig onbekend. Dat getuigenis kunt u ook lezen, maar ook in mijn eigen leven. Waarin de duivel mij wilde beletten om te preken, om te prediken, om te evangeliseren. Dat getuigenis kunt u ook op onze website nalezen. En God zij dank, elke keer doet God dit soort wonderen en gebruikt hij daar in dit geval mij als instrument voor, als voorganger, als predikant, evangelist, om het evangelie te verspreiden en te bevestigen. Om daardoor mensen te laten zien dat God God is en dat het waarheid is. Dat het geen sprookjesboek is, de Bijbel. En dat is door het geloof. En als je dat verlangt van God, en dat God daarmee zijn werk kan doen, dan vervult God altijd die belofte. Dan doet God dat, ook in uw leven. Wat uw vraag ook is aan God. Natuurlijk niet van, Heere God, maak me miljonair, zodat ik een dikke vette Ferrari kan rijden, en zodat ik een mooi huis heb, met bewaking en personeel onder mij, en noem maar op. Nou ja, goed. Als God daar een speciale bedoeling mee heeft, dan zal God ook dat gebed verhoren, maar wel als uw geloof daardoor versterkt wordt, als het geloof van mensen om je heen versterkt daardoor wordt, dat mensen tot geloof bewogen worden, dat God daarmee kan werken in harten van mensen, om hen ook tot zijn volk toe te voegen, door die wonderen te verrichten. Zeker, 100% zeker weten, dan doet God dat. Dan vervult God uw verlangen, uw gebed naar zijn wil. Hier gaan we de volgende week en de komende tijd mee verder. In de volgende hoofdstukken vanuit de Romeinenbrief. Want dat houdt allemaal zoveel in. Dat gaat heel diep, tot heel diep het eigen geloof en onze eigen relatie met God. Tot aan het aan de buitenwereld verspreiden en vertellen van het evangelie van Jezus Christus. En daar gaan we mee bezig. Ik wens u daarom nogmaals Gods rijke zegen en het biddend overdenken voor deze belangrijke Bijbelstudie. Ik wens u een gezegend Sabbat verder en een gezegend weekend en week toe, onder leiding van Gods Geest. Amen.